Een hele goede morgen, broeders en zusters. Heel fijn om deze morgen weer in u en jou midden te zijn. En zoals u al ziet op het scherm, gaan we het vanmorgen met elkaar hebben over het verborgen hoofdstuk in het Oude Testament. Heeft iemand een idee waar we het over gaan hebben? Ja, jij niet, hè? Jesaja 53 hoor ik al, inderdaad, heel goed. Jesaja 53 en... Ik zag sommigen van u kijken van ja, een verborgen hoofdstuk, is er voor ons dan een verborgen hoofdstuk? Nou, misschien niet zozeer voor ons is er een verborgen hoofdstuk, maar u weet, ik werk onder het Joodse volk en wereldwijd verspreiden we honderden Bijbels in Israël, de Joodse gemeenschappen buiten Israël. En we merken iedere keer weer opnieuw hoe enorm verborgen dit hoofdstuk is in hun eigen Tenach, in hun eigen Oude Testament. Als u thuis bent vanmiddag, dan zou ik u echt aanraden om een keer het videootje te kijken, de Forbidden Chapter, het verborgen hoofdstuk. En als je dan filmpjes bekijkt, en wij merken dat iedere keer weer, ook tijdens de Bijbelverspreiding, als je dit hoofdstuk aan Joodse mensen laat lezen, dan is dat een verborgen hoofdstuk. Heel veel Joodse mensen zijn daarmee onbekend. Ik kan me nog herinneren, een aantal jaren geleden, ik was in Gibraltar met mijn collega Steve, u ziet hem links op het scherm. En we raakten aan de praat met een rabbijn. Wij lieten hem Jesaja 53 lezen. En zijn eerste reactie was, dit gaat over de Messias. En met dat hij dat eruit vloepte, schrok hij van zijn eigen woorden en hij zeide tegenaan, maar het gaat niet over Jezus. En toen hij dat had gezegd, schrok hij nog meer. En toen haakte hij heel snel af, wel met een Bijbel, naar huis. En weet u, op sommige Bijbels zou je wel zo'n klein cameraatje willen plakken en willen zien, wat heeft dit voor uitwerking? Want dit zijn zulke enorme krachtige woorden van Jesaja 53. Een aantal jaar geleden op de boekenbeurs, daar ziet u mij met een Joodse man. En ik liet hem Jesaja 53 lezen. Hij zegt, nou, dit gaat absoluut niet over de Heer Jezus. We raakten erover aan de praat. En vervolgens liet ik hem Zacharia 12 vers 10 lezen. Weet iemand van u wat daar staat? Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ik zei, zou dit misschien degene kunnen zijn waar Jesaja 53 over spreekt? En ook deze Joodse man ging met een Bijbel naar huis. En daar gaan we het met elkaar vanmorgen over hebben. Jesaja 53. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft. Ik hoop dat u anders een telefoon bij u heeft. Want deze woorden moet je gewoon lezen. Dit zijn zulke krachtige woorden, moet je niet horen. Dat moeten we samen met elkaar lezen. We gaan met elkaar lezen Jesaja 53. En vervolgens maken we nog een sprongetje naar Filippenzen 2. Maar eerst Jesaja 53. En ik begin met de laatste woorden van Jesaja 52, want deze profetie loopt daar eigenlijk prachtig in over. Jesaja 52 vers 13. En daar lezen we het volgende. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van de andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij, aan wie het niet verteld was, die zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loods opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in de dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Broers en zusters, we maken een sprongetje nog naar Filippenzen 2. Filippenzen 2, laten we daar ook nog een paar versen met elkaar lezen. Filippenzen 2. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Filippenzen 2, vanaf vers 5. En daar lezen we, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laten we teruggaan naar Jesaja 53 en nou dat hoofdstuk erbij. Ja, broers en zusters, voordat we ingaan op Jesaja 53 is het misschien goed om heel eventjes te benoemen hoe er binnen het Jodendom wordt gedacht over Jesaja 53. Wat we zien in de eerste 10 eeuwen na Christus, is dat Jesaja 53 eigenlijk vooral werd toegepast op de Messias. En men ziet binnen het Jodendom eigenlijk twee Messias-figuren. Aan de ene kant heb je de Messias ben Jozef, de Messias, de zoon van Jozef. En men vergelijkt dan het lijden wat Jozef heeft ondergaan toen zijn broers hem naar Egypte hebben verkocht en hij heel veel heeft geleden in Egypte. Dat lijden, dat vergelijken ze dan met deze Messias. En tegelijkertijd zien ze ook de Messias ben David. En we weten, David, hij heeft het koninkrijk van David opgericht. Het heeft vooral betrekking op het land, op het koningschap. En men gelooft dat de Messias dat dan uiteindelijk zal vervullen, dat hij als koning over deze aarde zal regeren. En wij zien die twee in één. Wij zeggen dat is de Heer Jezus, zijn eerste komst, zijn wederkomst. Nou, op een gegeven moment dan zien we dat er binnen het Jodendom een verschuiving plaatsvindt. Met name na de 10e eeuw na Christus. Debatten. Ja hoor, hoor je mij nog wel niet? Ja. Tussen christenen en tussen joden. En wat we zien is dat op een gegeven moment een zeer gezaghebbend rabbijn, Rashi, zei van ja, Jesaja 53, dat gaat niet over de Messias, maar dat gaat over het volk Israël. Dus die lijdende knecht, dat zijn wij als volk. Wij hebben door de eeuwen heen, hebben wij geleden. Nou, op zich is die gedachte van Rashi niet zo vreemd. Want als je Jesaja doorleest, dan zie je inderdaad dat de knecht van de Heere aan de ene kant wordt toegepast op het volk Israël, bijvoorbeeld in Jesaja 41, Maar aan de andere kant zien we ook dat het wordt toegepast op de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. En het mooie is dat die beelden eigenlijk prachtig in elkaar overlopen. Als je het Oude Testament bestudeert, dan kom je erachter dat de Heere de Zoon van God wordt genoemd. En de Messias van Israël wordt ook de Zoon van God genoemd. Sorry, Israël wordt de Zoon van God genoemd. We lezen over de wijnstok in het Oude Testament, wat ook een beeld is van het volk Israël. En we weten ook dat de Heer Jezus de wijnstok wordt genoemd, namelijk de ware wijnstok. En zo is dat eigenlijk ook met dit beeld van de knecht. Aan de ene kant wordt het toegepast op het volk Israël, maar uiteindelijk vindt het zijn vervulling in de Messias van Israël. Waar Israël faalde, daar is de Messias van Israël gehoorzaam gebleven tot de dood. En daarom zie je dat die beelden prachtig in elkaar overlopen. Nou, stel u voor dat we ervan uitgaan dat Jesaja 53 niet gaat over de Messias, maar dat we dat zouden toepassen op het volk Israël. Dat is een hele belangrijke vraag die wij heel vaak aan Joodse mensen stellen. Maar hoe kan Israël nou sterven voor de zonden van Israël? Want dat is de kern van Jesaja 53. Het lam dat sterft voor de zonden van het volk Israël. Is Israël zo heilig, zo smetteloos, dat ze haar eigen zonden zou kunnen verzoenen met haar dood? En lieve vrienden, dan is het antwoord daarop vanmorgen, het antwoord is nee. Offerdieren moesten zonder enige smet zijn. Ze moesten volmaakt zijn, zonder enig gebrek. En als je Jesaja 53 doorleest, zoals wij dat net met elkaar hebben gedaan, dan kom je eigenlijk al heel snel onder de indruk van wat de Heer Jezus, wat de Messias van Israël, voor ons heeft overgehad. Hij hoefde deze weg niet te gaan. Maar hij is deze weg gegaan in de eerste plaats voor zijn volk Israël, zo zullen we vanmorgen met elkaar zien, maar uiteindelijk is het heil ook bij ons niet-Joden terechtgekomen. En ik hoop dat die boodschap van Jesaja 53 deze morgen weer onze harten mag raken. Dat we deze week ingaan en weer bepaald worden bij wat hij voor ons heeft gedaan. Nou, als we het hebben over Jesaja 53, dan is het wel mooi dat tussen de wet en tussen de genade die de Heer Jezus Christus bracht, precies dit prachtige, bijzondere hoofdstuk vindt van Jesaja 53. Een prachtige profetie over de Heer Jezus. En als je die hoofdstukken van Jesaja zo leest, dan word je eigenlijk bepaald bij een enorme onverwachte wending in Jesaja. Als je namelijk met me meekijkt in Jesaja 52 en u ziet het op het scherm, dan gaat dat eigenlijk grotendeels over Gods toekomstig ingrijpen. Als hij straks naar deze aarde komt om orde op zaken te stellen. Kijkt u maar met me mee in vers 8, daar lezen we dat er wordt gejuicht, want de Heere, hij is teruggekeerd naar Sion. Is toekomst, profetie. De wederkomst van Christus. Vers 9, jubel, want de Heere heeft zijn volk getroost en Jeruzalem verlost. Profetie, ook voor ons is dat nog toekomst. Vers 10, de Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van de heidenvolken. En onthoud dit, de heilige arm van de Heere, want die komen we ook weer tegen in Jesaja 53. De heilige arm van de Heere die wordt ontbloot voor alle heidenvolken. En vers 12b, de Heere, hij zal voor u uitdrukken. Nogmaals, het zijn allemaal profetieën die straks in de toekomst in vervulling zullen gaan, als de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. Maar wat gebeurt er dan? Je verwacht eigenlijk in Jesaja 53 meer te lezen over dat krachtig optreden van die koning. Je verwacht in Jesaja 53 eigenlijk meer te lezen over hoe hij Israël in de toekomst zal gaan verlossen. Hoe zijn wereldheerschappij eruit ziet. Maar in plaats daarvan zien we dat er een enorme omkeer plaatsvindt. Die heilige arm van de Heere, waarover we lezen in Jesaja 52, die ontbloot wordt voor de heidenvolken, daar gaat Jesaja 53 dan verder op in. Jesaja 53 vers 1, daar lezen we over die arm van de Heere die geopenbaard wordt. Het gaat over een profetie van een knecht die zwak is, die bekend is met ziekte, die moet lijden voor het Joodse volk. Nou, deze omschrijving van die heilige arm die ontbloot wordt voor de heidenvolken, waarover we kunnen lezen in Jesaja 52, dan is er toch automatisch een vraag die bij mij opkomt, is deze lijdende knecht nou werkelijk die sterke arm van de Heer? En we zullen met elkaar vanmorgen zien dat het antwoord daarop ja is. We zullen met elkaar zien dat wat deze knecht van de Heer heeft gedaan, alles behalve zwak is. Hij hoefde deze weg niet te gaan. Maar door deze weg te gaan, lazen we zojuist in Filippenzen 2, werd hij verhoogd en kreeg hij een naam boven aller naam. Weet u, als je kijkt naar dat Hebreeuwse woord voor knecht, wat daar staat, dan is dat het Hebreeuwse woord voor dienstknecht, voor slaaf. En wat is een dienstknecht, wat is een slaaf? Nou, een slaaf, een dienstknecht, dat was eigenlijk iemand die niks anders deed dan zijn meester in alles gehoorzamen. En dat is eigenlijk ook wat we prachtig terugzien in het leven van de Heer Jezus. Hij was de Heere in alles gehoorzaam. Hij ging zelfs zo ver dat hij de hemel verliet en hij nam de gedaante van een dienstknecht, een slaaf aan. En laten we dat heel even deze morgen op onszelf inwerken. De knecht van de Heere, hij was aan God gelijk. Met andere woorden, hij had alle macht in de hemel en op aarde. Wat heeft hij voor ons gedaan? Hij heeft vrijwillig de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Wat een vernedering. En waarom deed hij dat? Nou, dat deed hij in de eerste plaats voor zijn volk Israël. Want dat is de context van Jesaja 53, die zondekloof die er was ontstaan tussen Israël en tussen de Heere. Israël, die vreemde goden was achterna gegaan. Israël, die zelfs hoererij bedreef in de tempel, in het meest heilige der heiligen, hadden zij verontreinigd. En deze knecht die zou komen, die zou in de eerste plaats zou hij die kloof overbruggen voor het zondeprobleem van het volk Israël. En weet u wat zo bijzonder is? Hij ging die weg niet alleen voor Israël, maar hij had uiteindelijk heel de wereld voor ogen. En dat vind ik zo mooi, want dat lezen we ook in vers 15 van Jesaja 52. Daar lezen we, zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Ik vind het wel mooi, want dat Hebreeuwse woord wat hier staat voor besprenkelen, de heidenvolken die besprenkeld worden, dat kom je ook weer tegen in Leviticus 16. En in Leviticus 16, daar lezen we over de hoge priester, dat hij dan op Yom Kippur, ging hij dan dat heilige der heiligen binnen, en had hij daarvoor dat offer gebracht, en dan sprenkelde hij dat bloed voor en op dat verzoendeksel. Maar dat deed de hoge priester voor zijn eigen zonde en voor het volk Israël. Wij als heidenen stonden veraf. En bijzonder is dat we hier kunnen lezen dat die knecht van de Heere uiteindelijk de heidenvolken zal besprenkelen. Met andere woorden, die verzoening die zal zich uiteindelijk uit gaan strekken naar de niet-Joden, naar de heidenvolken. En weet je, als je de evangelie doorleest, als je Handelingen doorleest, dan zie je inderdaad dat de Heer Jezus in de eerste plaats kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dan lees je Matthäus 10 dat de discipelen absoluut niet naar de heidenen mogen gaan, niet naar de Samaritanen. Dat is niet echt een boodschap voor vandaag de dag, of wel? Nee. Maar weet je wat het bijzonder is? Door zijn dood, door zijn opstanding, kunnen we op een gegeven moment lezen in Handelingen 10 dat het heil naar de niet-Joden gaat. Dat wij als heidenen die van nature ver bij God vandaan stonden, die geen aanspraak konden maken op de verbonden, op de Messias van Israël, dat wij dichtbij mogen komen. Dat wij mogen delen in de Messias van Israël, dat wij mogen delen zelfs in de belofte die God in de eerste plaats aan Israël als volk heeft gegeven. Wat een bijzonder evangelie, toch, of niet? Wat een rijkdom. Wij die ver weg stonden. Door deze knecht van de Heere mogen wij dichtbij komen. Heeft hij voor ons de weg geopend. En dan gaat het verder in Jesaja 53. Laten we verder lezen. Wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wie kan zich voorstellen dat die sterke arm van de Heere die ontbloot wordt voor de heidenvolken, uiteindelijk de gestalte van een slaaf aanneemt? Wie kan zich voorstellen dat hij zo een diepe lijdensweg gaat, waar we zometeen met elkaar ook bij stil zullen staan? Weet u, het zijn vragen waar veel Joodse mensen mee worstelen als ik daarmee in gesprek ben. Een Messias die aan de mensen gelijk wordt. Een Messias die de plek van onzondige mensen inneemt, die verzoening tot stand brengt. Je moet in dit verband ook denken aan 1 Korinthe 1 vers 21, waar Paulus schrijft over de prediking van het evangelie, dat het voor de wereld een dwaasheid is. En dan gaat hij verder, en u kunt meelezen op het scherm. Immers de Joden die vragen om een teken, en de Grieken die zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Weet u, voor de wereld, voor de Grieken blijft het evangelie een dwaasheid. Je leven geven voor een ander, wie doet dat? De Grieken kunnen met hun verstand niet bij. En de Joden, schrijft Paulus, de Joden die vragen om een teken. En als je de evangelie zo doorleest, dan zie je inderdaad dat iedere keer vooral die schriftgeleerden weer terugkomen bij de Heer Jezus en zeggen van joh, doe ons nog eens zo'n teken. Laat ons nou eens zien dat u daadwerkelijk de Zoon van God bent, dat u degene zou zijn die waar Mozes en de profeten over spreken. Doe nog eens een keer zo'n teken. Maar hielpen uiteindelijk tekenen het Joodse volk verder om te geloven in de Heer Jezus Christus als de Messias. En dan lees je het antwoord op het scherm in Johannes 12. Hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van Jesaja 53 vervuld moest worden. En weet u, ook in onze dagen zijn er heel wat mensen op zoek naar wonderen, naar tekenen in hun leven. Mag ik jou vanmorgen eens vragen, wat heb jij nodig om het evangelie te aanvaarden? Wat heb jij nodig om staande te blijven in dit leven, staande te blijven in het geloof? Ben je voortdurend op zoek naar een wonder, naar een teken in je leven? Zoek je net als de Grieken wijsheid, zodat je het allemaal wetenschappelijk kunt beredeneren en alles kunt plaatsen? Weet u, de Heer Jezus die vraagt aan ons maar één ding en dat is geloof. Geloof. En je zult van binnenuit veranderd worden. Geloof ik dan niet in wonder en teken? Natuurlijk geloof ik erin. Kan God genezen vandaag? Natuurlijk kan God genezen vandaag. Maar waar heb je je hoop, waar heb je je verwachting op gesteld? De Heer, hij vraagt geloof, geloof. En dan gaan we verder in vers 2. Dan staat er, want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Weet u, een lood uit dorre aarde, dat laat zien de moeilijke omstandigheden waarin de Heer Jezus opgroeide. Dorre grond, dat is onvruchtbare grond. En dat is wat we ook zien als we het leven van de Heer Jezus bestuderen, dat die wereld om hem heen vooral gekenmerkt was door verharding, door ongeloof, een dode godsdienst. En natuurlijk, als je de evangelie zo doorleest, dan zie je aan de ene kant dat er een sterke messiaanse verwachting was. En tegelijkertijd was er ook heel veel verdeeldheid. Tussen de fariseeën, de sadduceeën, noem maar op. Er was heel veel verdeeldheid, politieke verdeeldheid, godsdienstige verdeeldheid. En te midden van die wereld groeide de Heer op. De tempel was een rovershol geworden. Het Sanhedrin, de Joodse raad, was corrupt. En laten we te midden van alles niet de verdorven Griekse Romeinse cultuur van die tijd vergeten. En te midden van die dorre wereld groeide de Zoon van God, de Heer Jezus, op voor het aangezicht van de Heer. En dan gaat het verder in vers 2. Dan staat er, gestalten of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ja, zoals hier in deze versen staat, en dat geloof ik zelf ook, had de Heer Jezus in die zin geen indrukwekkende gedaante, geen indrukwekkende gestalte of glorie. Nee, de Heer Jezus, hij is in alles aan ons gelijk geworden. Hij was aan ons gelijk. Hij vernederde zich. En dat hij daadwerkelijk echt aan ons gelijk is geworden, ik denk dat we dat ook zien in het Nieuwe Testament, en u ziet het op het scherm. Denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper. Die pas bij de doop eigenlijk ziet dat de Heer Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is, de Messias moet zijn. Hij zegt dan, en ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult niet zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En natuurlijk, als je de Heer Jezus in zijn bediening ziet, dan zie je aan de ene kant dat hij met goddelijke wijsheid sprak. Dat hij leerde met gezag. De mensen stonden versteld van zijn kennis. Hij bezat goddelijke kracht. Hij genas mensen, noem maar op. Maar ik denk dat hij in die zin niet een indrukwekkende gedaante had. Hij kwam als een mens, zoals u, zoals jij. Zoals ik. En weet u, in die tijd ging dat tegen de verwachting van heel veel Joodse mensen in. Velen die dachten van, nou ja, weet je, als de Messias straks komt, dan zal hij ons verlossen van de Romeinen en er zal iets van een groot charismatisch leider opstaan. En dan gaat het verder. In vers 4. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. En ook deze profetie zien we heel duidelijk vervuld in het leven van de Heer Jezus. Als we Matthäus 8 lezen, en u ziet het op het scherm, dan lezen we daar, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door de demonen bezeten waren bij hem, en hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, 53, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen, onze ziekte heeft hij gedragen. De Heer Jezus, hij droeg de ziekten en de leed van de mensen. Hij draagt de ziekte en ook ons leed. En weet u, als je zijn leven bestudeert, dan vind ik het zo bijzonder dat hij niet alleen genas, maar dat de Heer Jezus ook echt betrokken was op levens van mensen. Regelmatig lees je dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Als hij hoort dat zijn vriend Lazarus was gestorven, kunnen we lezen dat de Heer Jezus huilde, hij weende. Hij was betrokken op levens, hij is betrokken op onze levens. Hij nam het leed, de ziekten van het volk. Hij was de grote geneesheer. En weet u, toen ik tijdens de voorbereiding over deze woorden nadacht, toen dacht ik, ik weet niet zoals u, zoals jij hier vanmorgen zit. Misschien wel met een groot verdriet. Misschien wel met zorgen, met pijn. We hoorden het net van een broeder in de gemeente die deze week een operatie ondergaat. En dan vind ik het zo mooi, ook vanuit dit gedeelte, dat de Heer Jezus ons kent. Hij ziet ons verdriet. Hij kent ons lijden. Weet u, Corrie ten Boom die heeft het een keer zo verwoord, er is geen put zo diep, of de Heer Jezus, hij is dieper geweest. Hij kent ons. En weet u, ik vind het zo mooi wat we daarover ook lezen in Hebreeën 4. Hebreeën 4 vers 16. Waar het zo staat, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben, met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. De Heer Jezus, hij kent het lijden. De Heer Jezus, hij kent de verzoekingen van deze wereld, de verleidingen. Hij is in alles aan ons gelijk geweest. Maar er is één groot verschil. Hij was zonder zonde. Ja. En weet u, de vraag is, wat doen we als we met lijden te maken hebben in ons leven? Wat doen we als we te midden van die put zitten en even geen uitzicht meer zien? Weet u, dan gaat het zo mooi verder in Hebreeën 4, dan staat het, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Weet u wat de Heer van ons vraagt? Gaan we ermee naar zijn troon? Zoeken we hem op als we met lijden te maken krijgen? Weet je, we kunnen soms snel geneigd zijn om het in onszelf te zoeken, om het bij anderen te zoeken. Maar wat de Heere van ons vraagt, ook deze morgen weer, is brengen we het in zijn handen, leggen we het in zijn handen, gaan we ermee naar de troon van zijn genade. Omdat we barmhartigheid verkrijgen, genade vinden. Op zijn tijdstip, om geholpen te worden. En weet u, het mooie vind ik dat de Heer Jezus ook ons daarin is voorgegaan. Toen hij daar was bij de hof van Gethsemane, toen hij wist dat niet veel later het lijden hem te wachten stond, kunnen we zien dat hij te midden van die angst, te midden van die strijd, de Heere opzocht, het in gebed bracht. En dan gaat het verder, want hoe reageerden de mensen op zijn komst? Nou, dan gaat het verder. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslaagde en verdrukte. Weet u, het overgrote gedeelte van de mensen die had totaal geen idee wie hij daadwerkelijk was. Ze hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. En ook dat zien we heel sterk terug in de evangelie. Al die aantijgingen die over de Heer Jezus zijn gekomen. Hij zou bezeten zijn. Hij zou een Samaritaan zijn. Hij werd op een gegeven moment een bedrieger genoemd. Een godslasteraar. En we zien dat de mensen zijn woorden probeerden te verdraaien. Dat ze valse geruchten over hem de wereld in probeerden te brengen. Er is zelfs een punt dat ze hem van een berg proberen af te werpen. Heeft hij allemaal mee te maken gehad? En weet u, uiteindelijk eindigt het in het gerechtsgebouw in Jeruzalem. En daar wil ik tot slot met u naartoe gaan. Naar dat gerechtsgebouw in Jeruzalem. Waar hij op valse getuigenissen, op valse aantijgingen werd veroordeeld tot de dood. Nee, niet zomaar een dood. Nee, een misdadigersdood. Het kruis. Weet u, het is de meest vernederende dood die je op dat moment kon ondergaan, hangend aan een kruis. De Heer Jezus, hij werd gegezeld. Ze zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Met een rietstok sloegen ze op zijn hoofd, zodat die dorens van die doornenkroon nog dieper in zijn schedel zouden gaan. Hij werd vastgebonden aan een paal. Hij werd uitgejoeld door de mensen. Hij werd bespot. Hij werd geslagen. En uiteindelijk werd hij door spijkers doorboord. Ik zal niet verder ingaan op de details. Er zijn kinderen onder ons. Maar kunt u het zich voorstellen, broeders en zusters? De Zoon van God, die de hoogste positie in de hemel en op aarde bekleedt, in feite God zelf, hangend aan een kruis op basis van een leugenachtige rechtspraak. Wat een geweldige diepe vernedering. En ik hoop dat we dat deze week meenemen, dat we dat tot ons in laten dringen. Hij die zonder zonde was. Hij die niets misdaan had. Hij die Gods wet tot in alles had vervuld. En daar hing hij in. Tussen twee misdadigers. En weet u, het ging zelfs nog een stap verder. Want op een gegeven moment riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Door God verlaten, de laatste stap. En weet u, toch moest het zo ver komen. Dat hier Jezus stierf aan het kruis. En dat lezen we in vers 10. Daar lezen we in vers 10, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Waarom? Nou weet u, niets kon ons redden dan uiteindelijk dat volmaakte lam van God, wat zou sterven op het kruis. En dat lezen we heel mooi in vers 7 van Jesaja 53. Waar dan staat, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Weet u, in die 3 uren van dikke duisternis, waar hij door God verlaten was, betaalde de Heer Jezus de prijs. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Hij keek verder dan wie dan ook. En hij wist, in tegenstelling tot wie dan ook, waarom en waarvoor hij het deed. En zelfs toen ze de spot met hem dreven, toen hij hing aan het kruis, deed hij niets. En dan kom ik terug op die woorden van Jesaja 52, vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. En weet u, ik ben zo dankbaar dat het uiteindelijk niet is gebleven bij het kruis, maar dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dat vind ik zo mooi. Dat dat ook staat in Jesaja 53, vers 10. Als hij zich ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. En weet u, dat zien van nageslacht, dat verlengen van de dagen, dat laat de geweldige hoop op de opstanding zien. En daarmee wil ik afsluiten. In Hebreeën 12, vers 2. Daar staat dan, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Hij heeft de schande veracht En hij zit aan de rechterhand van God, aan de troon van God. De Heer, hij heeft het kruis verdragen. Hij zag de vreugde voor zich. En hij kon tegen zijn discipelen zeggen, in alle rust, in het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. Hij zou voor hen een plaats bereiden. Het geweldige is dat hij ook voor ons een plaats heeft bereid. En dat we mogen weten dat als het leven hier eindigt, dat hij voor ons daarboven een plaats heeft bereid. En dat we straks mogen zijn waar hij is. Wat een rijk evangelie. Het is niet gebleven bij de dood. Het is niet gebleven bij dat verschrikkelijke lijden. Hij is opgestaan. Hij leeft. En wij leven in hem. En dat is wat Paulus ook schrijft in 2 Korinthe 13 vers 4. Dat hij door zwakheid is gekruisigd, maar dat hij leeft door de kracht van God. En dat woord voor kracht, wat hier staat, dat is dynamis. Dat heeft alles te maken met de opstandingskracht. En weet u, dan gaat hij verder. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar wij zullen ten opzichte van hem leven door de kracht van God. En daarmee wil ik afsluiten deze ochtend. Hoe zit u, hoe zit jij hier? Ken je dat opstandingsleven? Ken je dat rijke evangelie? Waar we deze week weer bij stil mogen staan. Weet u, zoals jij hier zit, dat je met hem bent gestorven, maar ook dat je met hem bent opgestaan. Leef je voor zijn aangezicht. Glorie voor zijn naam. Amen.